De meest gegunde overwinning ooit, extase op een wielerpiste, een nationaal orgasme. Woorden schieten eigenlijk tekort om Parijs-Roubaix 2026 te beschrijven, maar we gaan het toch proberen en dat doen we met iemand die erbij was en ook een van de renners van het voorjaar. We gaan ook al wat terugblikken op die kassei-klassiekers in dat voorjaar en dat doen we samen met, en ik had hier geschreven, in mijn voorbereiding niet met Dirk, maar Dirk, je bent er toch?
Hij is terug. Ik ben er toch.
Ja, ja. Het was echt...
Nip, nip. Ik ben hier net 10 minuten geleden toegekomen. En maar voor Florian maken we een uitzondering.
Ah, dat is mooi. Zonder enige voorbereiding gaat er gewoon koud in.
Voilà.
Oké, okay, super. Jappe, je bent er ook.
Yes.
Wat een zondag.
Ja, ik moet er nog wel even aan bekomen.
Ja, de haartjes in de nek nog recht.
Mijn grijze haren.
Ja. Heb je genoten van de koers?
Ja, we gaan er sowieso subiet nog wel op terugkomen, maar... Het is gewoon zot, hè. Als je... Ik doe mijn Instagram open en het is het enige wat ik zie, is filmpjes van Wouter.
Voilà. Eerst een quiz.
Er is een quiz, inderdaad. En het is geen supermoeilijke, maar dat zie ik altijd wel.
Oké.
Okay. Dus...
We zullen daar over oordelen. Mm-hmm. Ik, Dirk en Florian. En dan straks meer feedback. Ik ben Max en dit is nog altijd Valsplat. De podcast van Friends of Sports en Unibet Experts. Welkom. Als we alleen afgaan op de ereplaatsen, dan heeft de man in de zetel een van de beste seizoenen in de World Tour gereden. Derde in de omloop, derde in de E3, zevende in de ronde. En in alle andere koersen was hij bepalend als de motor van UAE. En in Flanders Fields kon hij net niet mee over de laatste keer Camel met Mathieu en Wout. Hij is de superknecht en de bestie van de wereldkampioen. Hij eet graag chocomousse en boterhammen met choco. En hij is ook superfan van Newcastle. Welkom aan de lange locomotief van Locristi. Welkom! Florian Vermeers.
Hey. Hey. Dank u.
Florian, ik ga daar meteen beginnen. Superfan van Newcastle. Waar komt dat vandaan?
Ja, dat is 4-5 jaar geleden begonnen. Toen ik echt een beetje intensief naar het voetbal ben beginnen kijken, ben ik de Premier League beginnen volgen. En speelde dat seizoen wel een goed seizoen en ben fan geworden van het voetbal. En sindsdien blijven volgen en steeds meer fan geworden en... De laatste 2 jaar is dan, ik ga niet zeggen geëscaleerd, maar iets intensiever geworden.
Want je bent al gaan kijken, hè?
Ja. Eigenlijk al 3 keer. 2 keer op verplaatsing. 1 keer als hier op Union speelde in de Champions League dit jaar. 1 keer op Dortmund en dan ook 1 keer ter plekke zelf. Dus ik heb ze al een paar keer bezig gezien.
Ja, oké, ik wens u een seizoen dat meer lijkt op het seizoen toen dat je bent beginnen volgen. Want ja. Het is nu wel, het gaat wat minder.
Nu is het niet zo goed, hè?
Maar kijk...
Nee, kijk, ja. Dus,
van ben je verdikkend doen.
Voilà. Je moet het met de hoogtes en de laagtes nemen.
Het is een unicum, denk ik. Want jij komt ook rechtstreeks van Citytrip naar hier.
Ja, Citytrip in Brussel, dat klopt. Ja, maar... Even 2 dagen tussenuit geweest. Niet echt tussenuit, maar we hadden gewoon eens even weg van huis en eens ontspannen.
Ja, met de vriendin erbij.
Ja.
Die is er ook. Inderdaad. Sophie. Sophie, ook welkom.
Josephine.
Oei, oei, oei.
Ja,
dat is geen probleem.
We knippen niet. Nee. We knippen niet.
Geen probleem.
Ik ga het nog eens zeggen. Josephine, welkom. Ja. Ben je bekomen van zondag en was er een wellness? Oh nee, ik zal het anders zeggen. Was er een wellness en ben je daar al wat bekomen van zondag?
Ja, we hebben niet zo heel veel gedaan. Vooral genoten inderdaad. Een paar keer naar de wellness geweest. En ondertussen... ben ik wel al wat bekomen.
Je hebt nog iets gedaan in Brussel, hè? Een tatoeage laten zitten?
Ah ja, dat klopt. Dat klopt, ja, inderdaad. Ja. Dat stond al lang gepland. Dus ja.
Mogen we het weten, wat erop staat of niet?
Ja, het is gewoon eigenlijk, hoe zeggen ze dat? De pour-over methode bij het koffiezetten, V60. Ik ben een grote koffiefanaat en... Vond dat bij mij passen, dus vandaar het idee.
Ja. Ja. Het is niet Franček geworden, want er was ooit een idee voor de UAE-tour dat als Pogacar daar een straffe prestatie leverde, dat jij een schildpad op je lichaam zou tatoeëren.
Ja, klopt. Dat was voor een sprintetappe dat we gewet hadden. Met mijn Lucrisie zeg met mijn domme muil had gezegd als je vandaag wint, dan zet ik die tattoo. En dat was ook die etappe dat hij in de vroege vlucht zat met Dom en Novak. Ja. Maar ik ben blij dat ik dat niet heb moeten doen.
Ja, dus dat was een ander soort design.
Ja, inderdaad.
Zullen we het zo zeggen.
Dat ging ook niet op mijn arm geweest zijn. Dat ging ergens verborgen geweest zijn.
Er is ook een primeur meteen, een andere primeur. Want net online gekomen op Pro Cycling Stats, je rijdt de Brabantse Pijl.
Ja, dat klopt.
De Dirksen homecourse eigenlijk. Toch? Niet? Toch in de buurt? Nee.
Ik ben er elk jaar, maar het is niet, het is niet mijn homecourse.
Allee, dat is mijn tweede Kemel al, maar dus de Brabantse Pijl.
Ja, het stond al op mijn programma. Na mijn val in de Roubaix was dat een beetje onzeker, omdat mijn knie wel goed geraakt was. Maar ik heb vandaag gefietst en voelde goed aan, dus ik zie geen reden om...
Je hebt er wel goed zien.
Ja, dat wel. Ik heb ik wil het voorjaar niet eindigen met mijn valpartij in het Bos van Wallers. Dus ik ben wel blij dat ik eigenlijk nog vrijdag kan koersen en proberen op een positieve noot te eindigen.
Ik kan me wel inbeelden als je uit die klassiekers komt, dat je dan ineens de Brabantse, ja, dat is richting die Waalse klassiekers, qua goesting.
Ja, maar de lengte van de hellingen is niet zo lang. En het is ook een korte koers, nu de tweede jaar op rij, denk ik, maar 160 kilometer. Mm-hmm. En het is een schone streek, het is een schone koers. En ik denk, dat er op vrijdag valt, dat er minder renners van een Amstel die ook gaan rijden. Dus ja, dat dat nog een gemengder peloton gaat zijn. Dus.
En op 3 uur is het binnen, hè.
Voilà.
Dus tegenwoordig.
Inderdaad, met de manier waarop we koersen. Mm-hmm.
Ja. Goed, laten we meteen naar zondag gaan. Hè? Want ik wil het zo meteen ook nog uitgebreid over uw koers hebben, uiteraard. Maar je bent gevallen, ook in het Bos van Wallers. Mm-hmm. Waar dat heel veel mensen gevallen zijn. Je hebt dan de finish kunnen zien.
Ja, klopt. Ik heb het finish op tv gezien. Ja. Spijtig genoeg.
Ja, je zegt spijtig genoeg. Tadej tegen Wout natuurlijk. Voor heel veel mensen in Vlaanderen was dat een soort van delirium. Ik heb het zelf niet live gezien, omdat ik dus aan het basketten was voor Mercurius Berchem. Maar ik heb het dan daarna gekeken.
Maar wacht, neem ons even mee naar die match van Mercurius. Ja. Mercurius tegen de Fellows van Ekeren.
Ja, Mercurius Berchem speelde tegen Fellows Ekeren.
Maar heb je gewonnen.
Je kijkt toch op je gsm?
Ja. Ik stond op het veld, hè, Jappe. Ik kan dan toch niet kijken naar ja,
maar tot welk moment besliste van, nu ga ik niet meer kijken?
Ja, als ik op het veld stap, dus ja, ik denk dat ik op 70 kilometer van de meet, ben ik zo wat beginnen gestopt met kijken. En dan heb ik toch nog af en toe wat gevraagd aan de mensen langs de kant, hoe zat het ermee? Ben ik even gaan kijken en dan heb ik de finish niet gezien. Bon, wat ik me dus ongelooflijk hard beklaag. Want voor mij was dat een soort van zo'n moment dat je één keer om de 10 jaar meemaakt. Mm. Zoals de Duivels die winnen tegen Japan.
Of tegen Brazilië,
ja. Bedoel,
maar dat heb je wel gezien?
Dat heb ik wel gezien.
Ah, oké.
Dat heb ik wel gezien. Maar dus, ik heb iets gemist, denk ik. Hebben jullie het gekeken met mensen?
Ja, met mijn schoonfamilie. Ook een keer op de gsm in een auto, dan weer thuis. Dat was gewoon vooral een heel intense en ja, een lange dag, hè.
Ja. En jij hebt het op een appartement gekeken.
Ik heb in een appartementje in Ijsel op een klein schermpje samen met mijn gezin en een andere kameraad naar de koers gekeken.
En hoe krijg je dat dan verkocht? Want het is eigenlijk wel vakantie, hè? Met gezin.
Het was de laatste dag en ik had mijn kinderen de dag ervoor een hele nacht meegenomen. En die waren eigenlijk blij dat ze een keer een namiddag op hun bed mochten liggen.
Oké, Wout wint. Dus ja, al de rest van België is dan heel erg blij. Maar ja, natuurlijk, voor jullie is dat... Tadej die verliest, hè?
Ja, klopt. Dat klopt. Ik was in eerste instantie natuurlijk voor Tadej aan het supporteren. En ik vind het spijtig voor hem dat hij niet gewonnen heeft. Maar ik gun het Wout ook. Ik kom goed overeen. En ik ben blij voor hem dat hij zijn grote doel in zijn carrière heeft kunnen behalen. Dus ik snap het delirium in België wel.
Ja, want het is niet zo dat je dan... Ja, ik kan me voorstellen, je rijdt voor een andere ploeg, dus dan is het natuurlijk dat je wilt Tadej uiteraard zien winnen, want daar ben je heel het jaar mee bezig, maar het is niet zo dat je dan een soort van... Ja, behalve Belg zijt nog.
Ga je ook soms eens samen op pad met Wout?
We zijn al een paar keer samen gaan fietsen, dat klopt, maar ik wil niet egoïstisch klinken of zo, maar ik zit daar in de bus te kijken. Ten eerste al mezelf medelijden, omdat je het niet hebt kunnen finishen. Mm. Dus je bent ontgoocheld dat ik daar niet aan het rijden ben. En dan hoop je dat je ploegmaat wint, want dat was wel een super groot doel wat voorjaar. En dan word je tweede zo dichtbij. Wel op een ongelooflijke manier, maar Ja, het is niet dat, dat ik daar recht sprong van Jurjen Wout heeft gewonnen. Maar ik zeg het, ik gun het hem wel. Los daarvan.
Ja. Hadden jullie iets anders kunnen doen? Want ik denk dat het plan wel gevolgd is in de mate dat het kon.
Ja, tot op het moment dat Thaïa lek reed, was het eigenlijk een perfecte plan. Want het peloton al gedecimeerd tot 40, 50 man. Wat dat positioneren ook al iets minder moeilijk maakte. En je voelde wel al dat er al vermoeidheid in het peloton zat. Dan natuurlijk rijdt hij lek. En dan moest ik in de groep blijven, een beetje waakhond spelen. Uiteindelijk komt hij net terug voor het bos. En kunnen we als vierde en vijfde opdraaien. Of als vierde en zesde. Dus dat was ook perfect. En ja, tot op 500 meter van het bos was het eigenlijk de perfecte scenario nog. Ik denk, ik had altijd nog bij die eerste acht gezeten. Of de eerste negen die wegreden. En van daaruit gingen we dan de finale kunnen rijden hebben. Ik zeg niet wat dat mijn rol daar ging geweest zijn. Maar het was wel de bedoeling om de koers zo hard mogelijk te maken. Dus het is wel jammer dat ik daar niet mee was. Want daardoor had hij automatisch ook nog meer werk moeten opknappen. Dus dat is wel een beetje een sneeuwbaleffect.
Mm. Maar hoe zot was eigenlijk die eerste paar uren van de koers? Want ik was op de skipiste door af en toe even aan het checken van wie zit er in de vroege vlucht. Maar er kwam maar geen vroege vlucht. Was dat het plan vooraf? Of?
Smeerlappen eigenlijk.
Nee, maar dus, ik moet eigenlijk zeggen, we hebben van ons mocht er 10, 12 man wegrijden. Dat was niet echt een probleem, maar iedereen wil mee zijn. En om de duur, ik denk, ik heb mij ook wel een beetje meer naar achter gehouden. Ik heb niet alles gezien, maar ik denk niet dat wij zo echt zwaar geïnterfereerd hebben in het spel van de ontsnapping, laat ons zeggen. Maar iedereen wou mee zijn en om de duur neutraliseren ze elkaar. Want als er eens 8 man weg is, dan denken er 2 ploegen, oei, als er 8 man weg is en wij zijn niet mee, dan hebben we een groot probleem. Ze springen er naartoe en dan denkt 1 ploeg, oeh, 10 man is te veel. En dan rijden ze toe en dan zo begint het.
Maar wat is er 's ochtends gezegd geweest in de bus?
Wij gingen, worden niet mee zijn met ontsnapping en we gingen van de eerste strook gewoon
cool.
Een super hard tempo opleggen. Omdat dit jaar was de parcoursverandering, waren er 2 lastige stroken in. En daar stond ook de wind in de zij en meewind. We hadden beelden gezien in de Tour. Dat de ploeg die daar op kop reed, die had daar enorm veel schade berokkend. En wij wouden een beetje hetzelfde doen. En ja, dat is gelukt, want we kwamen van
beelden
die
van de Tour?
Ja, in 2017, denk ik, is de Tour daar gepasseerd.
Mm-hmm. Ja.
Ah, ja, we hebben die beelden naar bekeken. Tony Martin zat daar dan op kop en je zag, dat was zo'n stroke die in een afdaling lag en je zag gewoon dat peloton ongelooflijk op een lint lag. En we hebben gezegd, we willen eigenlijk gewoon hetzelfde doen om iedereen zo vermoeid mogelijk aan het Bos van Valère te krijgen. Omdat ons in ons opzicht de enige manier waarop dat Tadej kon winnen was door iedereen zo vermoeid mogelijk te maken. Mm-hmm. Als je met een frisse Van Aert en een frisse Van der Poel naar het bos gaat, dan wordt het wel heel moeilijk.
Ja, want de eerste 100 kilometer is afgelegd in 1:50.
Ja, dat kan. Ja, het was dat is 53 gemiddeld of 54. Of?
Ja, hard gereden. Hè?
Ja, ja. Het was ook wel meewind natuurlijk, maar dat helpt ook. Maar het is inderdaad niet stilgevallen. Want het eerste belangrijke punt was er echt veel sneller dan verwacht.
Ah ja, oké.
Okay. Om te positioneren. Ja. Ja. Maar ja, het is...
Ja, komt in Valers. Wat dat je heel veel hoort, en wat dat misschien ook wel zo leek, heel veel platte banden. Hè? Het leek meer dan andere jaren, dat lijkt dan zo.
Ja, ik weet ook niet.
Het is gewoon puur perceptie, omdat het alle toppers waren.
Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik ook. Het waren veel toppers die er ineens uitvielen. Maar wat voor mij vooral opviel, was nadien dat er ook nog heel veel is slechtgereden. Waarbij dat naar mijn gevoel de kans op plekrijden na het bos kleiner was, waar er nu in ook ineens veel meer favorieten die ook lekrijden. Maar het kan inderdaad misschien een perceptie zijn. Dan. Mm. Maar in het bos is het altijd, ik zeg dat al, het is altijd de Russische roulette daar. Het is 50-50 om er zonder kleerscheuren uit te komen.
Ja, het is ook absurd wat er daar allemaal gebeurt natuurlijk. Hè?
Ja. En dan heb ik nog het geluk, tussen aanhalingstekens, dat ik bij de eerste 10 opdraai.
Ja, is dat echt
maar als je de 50-60ste opdraait, dat is een verschrikking, want zeker als je dan in mijn groepje terugkomt en de auto's zitten ervoor en de motto's, dat is letterlijk de hel.
Ja. Ja, over die auto's en die motto's gesproken. Op het moment dat Tadej plat rijdt, nog iets ervoor. Die rijdt plat. Daar komt een moto van Shimano, denk ik. Die wil de wiel gaan geven. Maar daar reageert hij, denk ik, niet echt op. Misschien omdat hij dat wiel niet wil. Of dat hij het wacht op een andere. Of op de teamwagen. Dan komt de Shimano-wagen. En dan krijgt hij een fiets van Shimano. En dan komt er nog een dokter achter, denk ik ook. En iedereen stopt daar. En dat wordt daar eigenlijk volledig opgestopt.
Ja, maar dat is altijd de miserie van achter in de koers in Roubaix. Als je aan het terugkomen bent en je draait de strook op en je wilt het peloton terug inrijden, dat is altijd super gevaarlijk, omdat er altijd auto's stilstaan. Er is altijd iemand die is lek gereden. Hè. Dat is wat ze ook zeggen. Als je in het begin van de koers lek rijdt om terug te komen, is het niet zo simpel, omdat je altijd in een ander zijn miserie zit. Dan effectief terug naar voren te geraken, dat is echt moeilijk.
Je krijgt effectief die Shimano-fiets. Ik denk dat hij daar 2 of 3 kilometer op rijdt of zo. Leuk om mee te rijden.
Heeft hem daar nog iets van gezegd?
Ja, want ik zag dat rij als een kruiwagen.
Ja, ik heb er ook zelf eens mee gereden. Dat is niet ideaal. Dat is een volledig andere positie. Ik was een fiets dat u niet past. Maar ja, dat is een noodoplossing.
Je ziet het eigenlijk echt weinig, hè?
Ja, normaal zijn de auto's er wel altijd heel rap bij, maar in een koers zoals Roubaix ligt dat zo uit elkaar. En dan is het was nodig om te wisselen naar die Shimano-fietsen.
Ja, Jens Voigt die reed toch ook ooit eens een keer in de Tour een afdaling met een fiets van een kind.
Een toeschouwer.
Van een toeschouwer, van een kind. Ja, dus die was denk ik gevallen en die fiets was kapot. En dan is hij zo nog gefinished. Maar ik denk zelfs ook niet dat dat mag.
Heeft Michael Rogers ook niet zo eens in Tour Down Under een etappe gewonnen? Die had stukken en er stond een toeschouwer met exact dezelfde fiets. Die pakte die fiets en die won er een etappe mee of zo.
Eigenlijk, het mag niet, hè, denk ik. Ja, of wat zijn de regels?
Ja, je kijkt naar mij alsof ik weet
wat
de regels zijn.
Ik probeer het opzoeken.
Nee,
we gaan het zeker niet opzoeken.
Ik weet het niet.
Ik herinner me ook nog een moment in de Giro van 2016. Ik wil er vanaf zijn dat... wie reed er lek? Ik denk Clark of Poort. Nee, Poort reed lek. En die kreeg een wiel van Clark van een andere ploeg. Maar
dat mag niet.
Dat mag niet. Nee. Maar wel twee landgenoten natuurlijk. Dus die wou eigenlijk echt een goede daad doen. Maar ja, ik vind soms die regels wel moeilijk.
Ja.
Maar dat van Rogers, dat ga ik opzoeken.
Ja. Ja, hij rijdt er mee door. Uiteindelijk komt het niet goed. Maar hoe hard heeft hij naar die koers en hoe hard heeft de ploeg er naartoe geleefd eigenlijk?
Ja, we zijn er al van vorig jaar mee bezig. We hebben veel verkenning gedaan, heel veel materiaaltesten. Zelf ook de investering in totaal 3 keer gedaan om naar België te komen, om hier dan te komen testen en echt zelf het materiaal te testen. Dus dat was wel een groot doel, ja. Dus dat is wel zuur dat hij er dan weer zo kort bij is.
Ja.
Neem ons eens even mee in uw setup. Kunt je daar iets over zeggen? 35 van voor, 32 van achter.
Ja.
Een one-by.
Ja, one-by. Ik rijd niet met dubbel stuurlint. Ik probeer eigenlijk alles gewoon zo veel mogelijk hetzelfde te houden. Mijn positie zo veel mogelijk hetzelfde te houden.
Speciale shifters?
Nee, eigenlijk ook niet. Ik had wel nu voor de eerste keer mijn handen een beetje ingetaped, omdat ik in de verkenning een blaar had. Mm-hmm. Dus dat had ik nu wel gedaan. Normaal heb ik daar nooit last van.
Met of zonder handschoenen?
In de verkenning zonder. Dat is mijn fout geweest. Mm. En nu, tijdens de koers nu heb ik geen last gehad. En voor de rest, die one-by. Cassette van achter. Maar rijden we 11.34, nu was 11.30, omdat
de sprongen
iets kleiner waren. Ja. Dat het verschil kleiner was. En voor de rest niet zo groot... Grote aanpassing.
Geen Gardena getaped rond de stuur.
Nee, niks.
Of speciale bidonhouders. Die je ook kunt dichtnijpen.
Bij ons is dat is niet van toepassing. Het belangrijkste is goede wielen en bandendruk. Dus, daar kun je heel veel
in. De bandendruk, want wij hadden hier vorige week Toon Aars en Jeno Bergmoes. En Toon Aars die was super mysterieus over zijn bandendruk.
Ja.
Jij ook?
Ja, ik denk dat ik die nu wel kan zeggen. Dat gaat volgend jaar niet opnieuw opgevist worden.
Het wordt stil.
Nee, denk ik achter 3.2 en voor 2.8.
Ah ja. Maar ja, op zich is ook wel 35. Is wel,
ja, dat is heel breed. Hè.
Ja, het is veel volume, dus.
Ja. Dus ja, voilà, kijk. Mm-hmm. Bij deze.
Ja, de mensen gaan echt...
Dat is het
gek worden van deze revelatie.
Ja, maar zeg, je moet er niet meer lachen. Er zijn ook wel echt... Max, er zijn ook wel kenners aan luisteren.
Nee, nee, dat is waar. Dat is waar. Het is uw koers natuurlijk. Parijs-Roubaix. Nou nee, ja, toch? Dus,
ja. Ik ga die koers niet claimen, hè.
Nee, oké. Okay, ja, het is een koers die heel goed ligt.
Ja, voilà.
Hè? De 100%. En er waren ook wel wat sterren die dan worden uitgedeeld. Jij bent bij de topfavorieten, of bij de favorieten op dat moment. Ik wil het nu nog eens naar die val meenemen, maar ja, hoe hard leefde het in uw hoofd om toch resultaat te rijden? Achter of voor Tadej?
Well, ja, ik deel Roubaix altijd op in twee stukken. Het stuk voor het bos en het stuk na het bos. Omdat ik weet dat je in het stuk voor het bos moet je altijd alles... zo goed mogelijk overleven en proberen niet met je krachten te smijten, maar moet wel goed mee zijn. En toen we het bos opdraaiden, dacht ik van, oké, de finale kan beginnen.
Goeie positie.
Ik zit hier in goede positie. Ik voelde mijn eigen ook echt nog heel goed. Ik zat met overschot tussen aanhalingstekens. Ik was al aan het afzien, maar ik voelde wel oké, van ik ga hier wel nog een rol kunnen spelen in de finale. Ja, en als je dan... Ja, oké, dat ging zo rap, dat lek rijden en afvallen. Maar als je dan recht stelt en je beseft dat je niet meer voort kunt, dan dat is wel balen. Misschien was het wel goed dat ik de eerste uur nog in die ploegauto moest meebollen. Dat kon ik een beetje in mijn eigen beetje bekomen. Want dat is zo'n moment waar je naar opbouwt, heel de koers ook. En dan ineens is dat zo abrupt gedaan. Hè.
Mm-hmm. Ik heb nog moeten meerijden met de verzorgers in de volgwagen.
Ja, ik ben dan aan het einde van het bos ingestapt en ik moest nog naar Mons-en-Pévèle mee voor een bevoorrading en dan naar de piste. Dus ik heb alles eigenlijk al heel de koers in de auto gezien en de laatste 10 kilometer pas in de bus, omdat ik dan pas ben toegekomen. Dus ja, dat is wel zuur. En, dat is niet tof. Zeker omdat ja, je hebt ook pijn en je wilt eigenlijk zo rap mogelijk naar de bus om die wondes te verzorgen en om wat ijs te leggen.
En je moet er nog mee dokkeren over die kassei.
Ja, inderdaad. Dat is niet ideaal.
Ja. Ik wilde nog, ook in het bos van Valers, wat er ook gebeurt, dat we ook misschien nog even op terugkomen. Mathieu van der Poel valt plat, wisselt dan van fiets met Jasper Philipsen. Die rijdt door en die krijgt niet in die klikpedalen.
Ja, prototype van Shimano, blijkbaar.
Ja. Er is superveel over gezegd al, denk ik. Oké, prototype van... Ze rijden met andere klikpedalen, maar ik denk mijn belangrijkste vraag is, ja, is dat bij jullie... Ook iets, gebeurt dat bij jullie ook? Of gebeurt dat bij alle grote ploegen dat mensen met verschillende klikpedalen rijden? Want ik zou zeggen, hoe meer dat je kunt wisselen van fiets, hoe beter.
Nee, wij rijden allemaal gewoon met standaard Shimano-pedalen.
Ja.
Tenzij dat ik van iemand niet zou weten, maar dat is niet naar ons gecommuniceerd.
Maar ze hebben ook gewoon niet gedacht aan de situatie van dat Philips zijn fiets moet afgeven.
Ja, inderdaad. Dus, allee,
die fiets is zeker 1 maand kleiner. Dus...
Oké, ja.
Maar,
het is wel gebeurd, hè.
Maar hij raakt dan wel het bos uit. Stel dat hem er... Allee.
Ja, voilà.
Het is dat.
Ja,
dus,
ja, dat is het ding. Ja. Ja, je moet nu. Ik vond
op dat moment die survival modus, hè.
We zouden er iets over kunnen zeggen, maar... Ik snap dat je daar op voorhand niet aan denkt, inderdaad, dat Jasper zijn fiets aan Mathieu zou moeten afgeven.
Wel, het is dat,
ik denk dat dat een scenario is waar je eigenlijk geen rekening mee houdt. Omdat... Het was nu ook een extreem geval. Hè? Dus, maar
ja. Ja, en ook Jasper twee keer al podium, Roubaix. Mm-hmm. Dus ja, dat zegt ook niet op voorhand van, nee. Jij gaat je fiets afgeven. Hè?
Nee. Oké. Ik wilde nog iets terugkomen wat een ploegmaat van u zei. Mikkel Bjerg, die zei toen dat hij dus lek gereden was. Ja, dat Visma en Alpecin dan heel hard doorrijden. En dat vond hij toch een beetje minnetjes. Ik zal het zo zeggen. Klopt dat? Want ik vond eigenlijk dat ze nog niet zo hard doorreden.
Ja, maar ik denk dat hij dat vooral gezegd heeft. Net toegekomen in Roubaix. Helemaal vermoeid. Heat of the moment.
En die had ook 20 kilometer moeten achtervolgen. Ja, met dat hij in het wiel en al. Dat denkt hij iedere keer als hij er op kop rijdt.
Die had ervoor eerst al al die eerste stroken mee op kop gereden. En daar moest hij nog eens achtervolgen. Ah, dus, ja, ik til er niet zo zwaar aan.
Maar op laatste reden ze niet meer, hè?
Ja, uiteindelijk, we zaten 10 kilometer voor Havelui, 15 kilometer voor het bos. Dus ja, je kunt niet zeggen van we stoppen met rijden. Hè. Wij waren op kop aan het rijden. Ja, ineens rijden wij niet meer op kop. Er moet iemand op kop rijden. Maar ik vind dat zeker... Allee, ik bedoel... Dat is koers, hè. Dat gebeurt. Iedereen, ja, allee, wij hebben ook niet gewacht als iemand anders lek reed.
Maar Roubaix is bij uitstek de koers waar je dat niet kan doen, want er is constant iemand lek aan het rijden of iemand af aan het rijden. Of iemand, als je dat moet, dan moet je niet meer Parijs-Roubaix rijden.
En ik denk ook, om dan advocaat van de duivel te spelen... voor hen was dat ook een ideale situatie. Ze zitten nog met 40 man in dat peloton. Als ze stoppen met rijden, komt er misschien nog eens 30 man terug. Dus weer kleinere kans. Dan is de kans terug groter dat je uit positie zit op de volgende strook. Dus dat is koers. Ik zou er niet zwaar aan tellen.
Nee, oké.
Heb je trouwens al een paar keer die video van je val teruggezien?
Ja.
En wat gebeurt er?
Maar ik krijg gewoon lek en binnen de seconde is al de... Ja, ik ben echt op een scherpe rand, op een scherpe steen lek gereden. En binnen de seconde was...
Je ziet dat voorwiel direct?
Ik schoof direct op de velg. En dan heb je echt... In het bos geen kans. Ik weet niet, ik vind al zot dat Mathieu is recht gebleven. Misschien dat hij een iets langere leegloper had of zo, dat hij het voelde aankomen. Maar bij mij was binnen de seconde gewoon voorwiel weg. En...
Want jullie reden ook niet mee de inserts?
Nee, we rijden daar niet mee. Klopt.
Ik vind eigenlijk, als je dat filmpje ziet van Florian die valt, is het absurd.
Snelheid.
Hoe snel dat je rijdt. Op een soort van rotsen eigenlijk, hè? Die daar gewoon gelegd zijn. Sta je daar soms bij stil?
Ja, maar dat bos is gewoon absurd. Dat is echt. Ja. Eigenlijk zou iedere wieler van gewoon eens voor de beleving dat één keer in zijn leven moeten doen. Om te voelen wat dat is. Want je kunt dat niet uitleggen. Mensen kunnen hier in Vlaanderen over de kassei rijden en zeggen van de kassei van de Quaremont liggen slecht in het begin. Maar als je dan naar het bos van Valers gaat, dan... Ja, dan dokker je gewoon van je fiets. Hè, dus. Ja.
Daar worden ook de testen gedaan.
Veel. Maar wij testen ons materiaal niet enkel op die strook, want grote kans dat je het kapot rijdt.
Oké.
Dus Arenberg is ook niet representatief voor de rest van de kasseistroken. Dus gewoon, eigenlijk zou die strook 6 sterren of 7 sterren moeten krijgen en de rest allemaal eentje minder.
Want worden we eigenlijk nog thuis in de koers in Parijs-Roubaix? Of liggen ze te slecht?
Ik weet nu niet of dat ze nu slechter liggen dan vroeger, maar vroeger reden ze er ook over. Dus ik vind...
Is te veel loterij.
Ja, dat wel. Maar het heeft ook wel iets. Want ik ben er nu zelf slachtoffer van, maar ik vind nu niet dat die strook uit de koers zou moeten. Eigenlijk. Ik ben misschien een beetje uit de romantiek, maar hoe dat ik mij Roubaix herinner is altijd van... Ja, komt in Arenberg, daar begint de koers, daar breekt het open.
Het geeft ook, denk ik, een enorme kick om heel uit dat bos te geraken.
Ja, en dus...
We zijn er door.
Je komt erin en je ziet het einde liggen, je ziet er een muur van supporters. Ja. Beetje heroïek ook, hè. Ze staan er dan met rookbommen. Ik vind wel heel goed dat ze nu de aanloop ernaartoe hebben aangepast met die... Met dat klein lusje, dat de snelheid eruit is. Want eigenlijk, als je dat bekijkt, ik heb 3 keer, denk ik, gedaan op volle snelheid. Eigenlijk is dat absurd dat we...
Dat is onwaarschijnlijk.
Dat is echt absurd dat we dat gedaan hebben.
Nee, bijna 60 per uur aan.
Ja, rapper. Ja. 60, 70
per uur. Eigenlijk niet.
De aanloop daarnaartoe is licht bergaf.
Ja.
Ik denk dat we nu uit die chicane te komen, dat we al 40 kilometer per uur rijden.
Ja.
Als je er dan... Ja, dan is dat gewoon treintje tegen treintje, volle lead-out naar dat bos.
Als ja,
herinnert u de beelden van, denk ik, was Guillaume van Kersbulk?
Ja.
Bij het erop rijden en direct onderuit. Ja, dat is levensgevaarlijk. Hè. Dus dat is wel goed dat ze dat er hebben uitgehaald.
En dan lag het nog droog. Jij zit er ook al eens een keer in 21, was het dan super nat.
Ja, maar daar had ik dan de chance dat ik met 2 vooruit. Ja. Dus dan super veilig opgereden. Maar daarachter, daar herinner ik mij niet meer. Maar ja, het is gewoon... Dus waanzin dat we daar vroeger gewoon recht toe recht aan naartoe reden.
Ja, zotte. Daarna is er een klein groepje weg. Het is te zeggen, de strijd is eigenlijk tussen Wout en Tadej, denk ik. Hè. Probeert hem er nog af te rijden op Carrefour, als ik me niet vergis. Allee, doet nog een aanval hè, op Carrefour. Wout blijft aanhangen. Ik weet niet, heb je daarna dan met hem erover gepraat? Voelde hij al van... Het gaat moeilijk worden? Of,
Ik heb hem niet meer gezien na de koers.
Nee, nee.
Omdat die moest wachten voor de podiumceremonie totdat ze vrouwen gedaan hadden.
Ja, ja.
En ja, dat was nog dat was nog 50 kilometer. De bus die moest ook door naar de luchthaven. Renners gaan afzetten voor het vliegtuig en zo. Dus, ja.
Maar je hebt het wel gezien natuurlijk.
Ja.
Ja, het was... Ja,
hij heeft gedaan wat hij kon, denk
voilà,
ik.
Denk het.
Hij wou hem op Carrefour proberen, maar na op Carrefour was dat de wind wel redelijk nadelig stond. Plus, ik denk dat het ook het vet van de soep was. Wout heeft het ook slim gespeeld door te pokeren en te gokken op zijn sprint vanaf daar. Dus.
Voilà. En Wout heeft daarachter ook nog, denk ik, nog Laporte.
Ja.
Die...
Voilà. Ja, ik vond ook wel dat Wout ook wel in controle was de hele tijd. Ik had wel de indruk van, dat komt hier wel goed. Ik weet niet hoe dat bij u zat.
Ik vond vooral het moment dat Pogacar nog eens demareert daarin, die een dubbele bocht en dan bijna ten val komt.
Ja.
Ja, ja.
Dat hij er daar mooi rondstuurt, dat geeft toch iets van controle op dat moment aan dat je hebt.
Ja, dat is helderder.
Ja.
Ja.
Ja. Ik denk als je daar erdoor zit al, dat je er misschien wel...
Dat was bij mij ook het moment dat ik dacht van, oké, dit gaat goed aflopen.
Ja.
Ja.
Ja. Stel je voor dat hem daar ook nog eens valt. Ja. Ja, en dan komen ze de piste op en dan... ik heb er eens gehoord, op exact het goede moment aangezet. Ik denk, het moment waar iedereen weet, hier moet aanzetten.
Ja, halverwege, net voor het ingaan van de bocht. Hè.
Mm-hmm.
Inderdaad. Ik heb dat ook geprobeerd in 21, maar toen is het niet gelukt.
Ja. Ja.
Het leek eerder zo langs de vroege kant, vond ik.
Ja, maar ik denk dat Wout ook baat heeft bij een lange sprint.
Ja,
hè.
Denk ik ook wel. Ja.
Ik denk dat hij gokte dat Pogacar wel nog redelijk explosief was. Mm-hmm. Dat hij hem op een lange sprint wel kon aftroeven.
Ja, dat heeft fout al een keer gemaakt ooit. Hè. Van te lang te wachten met de spirten. Ja.
Van Aert.
In de ronde.
Ja, tegen de ronde tegen Van der Poel.
Tuurlijk. Ja, ja, ja. Ik was even aan het denken aan de situaties. Klopt.
Ja.
Was wel tegen iemand anders, maar... Mm. Ja.
Oké, en dan was iedereen... was een hele natie blij natuurlijk, behalve iedereen die tegen Wout van Aert reed. Waarde jij blij, Dirk? Want dit is een prachtige Belgasport.
Voor binnen een paar jaar, ja, zeker. Zeker heel blij. Ik was vooral heel blij dat ik nog eens echt als supporter naar een koers kon kijken.
Ja.
Meestal als je moet werken, dan kijkt het toch anders daarna. En dit was echt voor het eerst nog echt eens op mijn knieën voor een tv gezeten en geroepen, kom aan.
En spanning tot op de meet.
Ja.
Dat is ook wel
het is ook die piste binnenrijden. Het is echt, je hebt zo'n paar koersen die echt een arena hebben. Je hebt dat in Siena met die Piazza del Campo. Je hebt dat op een paar crossen hebben dat op de Koppenberg bijvoorbeeld, maar ook hier.
Mm-hmm.
Ja, gewoon die pisten oprijden. Dat gevoel als je daar een paar keer geweest bent. Want je hoort het, hè, die helikopter komt boven zoeven. En dan hoort het zo van in de verte aanrollen. En als ze dan de pisten oprijden, heel die pisten ontploft. Ja, dat is echt wel prachtig, denk ik.
Ja, zwaar.
Is het de schoonste arrivé?
Ja, ik denk, als je echt voor de prijzen sprint, als je als een van de eerste de piste opdraait, is dat echt een van de grootste kippenvel momenten dat je kunt meemaken, hè, als renner. Zelfs moeilijk vind ik, moet je echt even herpakken en focussen op de sprint. Dus dat is wel waar. Dus ik dat Dirk zegt, dus, je komt in die arena en je voelt dat de mensen daar al heel de dag op die moment aan het wachten zijn. En dan is een van de schoonste aankomsten ter wereld.
Er is al een piek op Jerke binnen. Bij de meesten kunnen al een keer wat uitbundiger zijn.
Klopt.
Ja. Wart jij nog helder in 21 dan?
Ja, ik was eigenlijk verrassend. Ik wil niet zeggen fris, maar ik heb het verrassend helder beleefd nog allemaal. Die laatste kilometers, ja, dat wel. Ik heb die momenten goed in mij opgenomen. Ja.
Ja, ja.
Had je toen nog het gevoel van, kan die sprint hier winnen?
Ja, ik geloof het er eigenlijk wel in.
Ja.
Maar ik denk dat het ook iets is dat je als coureur probeert altijd wijs te maken. Ik had ervoor al 2 keer geprobeerd om weg te rijden, dat was niet gelukt. Dan probeert je jezelf wijs te maken van, kan hij hier ook in de sprint winnen? En je hebt een ploegleider in je oorke die zegt van, jij kunt dat hier winnen. Dus,
wie was er aan het roepen?
Toen was dat Nicolas Maas.
Oké.
Okay. Ja.
Ja, oké. Okay. Maar just always next year.
Voilà.
Florian.
Inderdaad.
Wout komt over de streep en is dan ook nog helder genoeg? om naar boven te wijzen, naar Michael Golaerts.
Ik was dat eigenlijk een beetje vergeten.
Mm-hmm.
Ik vond dat...
Ik eigenlijk ook.
Ja, ik mag dat denk ik wel zeggen, maar op een gegeven moment, een paar kilometer voor de meet, dan werd dat aangehaald door Karel en José. En dan gaf dat ineens wel extra cachet van, amai, dat gaat hier subiet wel echt een zot moment worden. Ja, supermooi dat hij daar aan denkt. Hè.
Ja. Ja,
en ja. Ja, ik denk dat we het in het verleden ook al een paar keer ook hebben gezien. Hè. Bettini voor zijn broer. Wie hebben we er nog allemaal gehad? Ja, er zijn er zoveel.
Ja. Gasparotto, die het voor Dumatier.
Ah ja.
De Amstel.
Inderdaad.
Maar ik was in 2018 daar op de piste en we hadden de week ervoor hadden wij de ronde 100 gemaakt achter de schermen. En wij hadden toen bij Crelan gefilmd.
En hij zat toen in de vroege vlucht?
Hij zat toen in de vroege vlucht. We hadden beelden. Dan heeft de familie nog gevraagd van, ja, kunnen jullie de beelden die wij toen achter de schermen gedraaid hadden bezorgen? Dat hebben we toen gedaan. Dat was collega Thijs Jaspaard, heeft dat toen nog gemonteerd voor de familie. Dus ik moest er wel onmiddellijk aan denken.
Ja, ja.
Het was wel zoiets. Ik was ook in de 18 toen op de piste. En dat is altijd zo'n moment geweest, want... Je wist dan dat zoiets was voorgevallen. En uiteindelijk is er toen nog wel vrij veel show verkocht. Ik zie mij nog altijd Sagan op dat podium staan. En dan kwam die kassei uit dat podium met dat vuur en dat vuurwerk. En dat heeft bij mij altijd zo'n klein beetje een wrange nasmaak gelaten. Dus ik denk wel dat, zeker als je zoiets moet meemaken als ploeg, maar ik weet niet dat jij het ooit meegemaakt hebt. Maar dat wel, dat blijft toch wel bij, denk ik.
Ja, ik heb... Vorig jaar, dat was niet hetzelfde, maar vorig jaar in de Ronde van Polen was Filippo Baroncini zo super zwaar gevallen. En die lag dan meer dan 2 weken in kunstmatige coma. En dan, ik heb die ook zien liggen in die gracht aan en zo. En dan, ik heb nog met Britt Lambrecht samengewerkt. Ik kende Björk ook van vroeger en dat was een beetje hetzelfde op zo'n duiker in een gracht. Dat zijn echt vieze beelden. En als er dan effectief iemand sterft in de koers, is het eigenlijk, als je dat achteraf bekijkt, waanzin dat de show van de dag gewoon doorgaat. Ik denk dat het hetzelfde was met Antoine Dumatier. Ik denk dat op het moment zelf staan de renners daar zelf niet zo bij stil, maar achteraf denk je van ja, er is hier iemand gestorven in koers.
Ik denk ook wel de ploegmaat van toen. Hè. Ik denk, Dries de Bond zei het ook bij de gasten van het Nieuwsblad van... Ja, dat wel een supermooi moment was. En dan dat Wout hun dan heeft gegeven. En Stijn Steel zag ik ook een poster rond doen. Ja, die denken daar allemaal aan terug dan.
Tuurlijk.
Ja. Ja, ik zei het. Je gunt het niemand zo hard, denk ik, als Wout van Aert. Ik vraag het aan de wielerhistoricus. Is dit dan wat dat iedereen zegt of waar ze iets voorbij komen? Zo van, dit is het nu. Is zijn carrière eigenlijk gemaakt? Ja, wacht, zonder dat we kritisch moeten zijn voor Wout. Maar ik bedoel, zo voelt het toch wel. Hè? Ik heb dat gevoel toch.
Ik denk dat het ongelooflijk de bekroning is, maar het kan het begin zijn van nog veel meer misschien.
Voilà, ja.
Dat kan het altijd zijn. Maar het zou zonde geweest zijn, moest de renner Wout van Aert zijn carrière moeten afsluiten zonder Parijs-Roubaix op zijn palmarès of zonder die Ronde van Vlaanderen op dat palmarès. Dat zou niet kloppen, dat zou niet juist voelen.
Nee.
De ongelooflijk veel pech, de lekke banden op foute momenten, die coronabesmetting een week voor de Ronde van Vlaanderen, toen hij ook echt heel hard in vorm was.
Dat je dan toch een Belgasport zou moeten maken, zou je dan echt een en dan enkel wijden aan hem? Of zou er dan meer gaan voor dat duel? Dat misschien de laatste jaren er niet meer minder
ik
is.
Ik hoop ooit de dubbelaflevering te maken.
De dubbelaflevering.
Maar bij Wout is het inderdaad dat verhaal van die eerste Roubaix, waarin dan dat noodlot toeslaat en dan bijna 10 jaar later dat het eigenlijk allemaal terug samenkomt, 8 jaar later. En het dan wel, dat is de mooie, dat is de verhaalboog, hè? Dat is de rode draad die de cirkel rondmaakt.
Er hebben 2 mensen mij gestuurd met de woorden van Dirk is een Belgasport.
Ja.
Hij staat al lang in het boekje, maar nu hebben we het einde al van deze aflevering.
Dirk wreef zich in de handjes op 2000 meter hoogte.
Yep.
Goed, hebben we Parijs-Roubaix bij de mannen besproken? Dan moeten we even naar de vrouwen, denk ik. Want...
Ja, ik vind... Er stond nog iemand op het podium.
Inderdaad.
Ja, dat is eigenlijk helemaal waar. Ja, Jasper.
Ja, jij vond het ook van jammer voor hem.
Het is waar. Ja, ik heb het nog gezegd in die
ondergesneed.
Groep. Eigenlijk jammer voor Jasper Stuyven, want nu vergeet ik hem zelf. Dat is heel erg. Maar dus, Jasper Stuyven wordt derde. Wat dat toch wel ook een ongelooflijke prestatie is. En, ik denk
en hij viert dat ook als een mini-overwinning.
Ja. En terecht, denk ik. Hè. Ja, je weet wat een ereplaats in Roubaix is.
Ja, tuurlijk. Ik denk dat Jasper het ook verdient. Hij heeft een supergoed voorjaar gereden. Heel consistent. Mm-hmm. Dan nu met dat podium. Was zeer verdiend. Ook de manier waarop dat hij dan nog wegsprong.
Tactisch sterke koers.
Ja, maar Jasper is heel goed in de koers lezen. Mm-hmm. En je ziet dat hij al zoveel ervaring heeft. En dat is echt een hele goede in de koers inschatten en situaties inschatten. Zit ook altijd goed in positie. Dus hij verdient het wel, maar als je daar zijn voorjaar kijkt, ja. Zeer verdiend.
Ja, ik heb het nu niet voor me staan, maar hij heeft wel heel veel ereplaatsen. Heel veel top 10 gereden.
En een top 10 in Sanremo ook. Hè?
Ja. Dus meer dan verdiend. Goed gedaan, Dirk. Dus bij deze een ruiker bloemen.
Voor Jasper Stuyven.
Ik bedoel,
voor
een zak chocolaatjes voor Jasper Stuyven. Het is waar. Bij de vrouwen, daar lijkt het ook heel lang een Visma te worden. Want Vos en Ferran Prevot, die zitten toch twee toppers. Ferran Prevot heeft Parijs-Roubaix al een keer gewonnen. Vos heeft Parijs-Roubaix nog niet gewonnen. Dus ik denk dat het heel hard aan Vos wordt gegund. Maar daar zit nog één bij. Koch.
Francisca
Koch.
Ja, ook wel een van de vrouwen van het voorjaar. Hè?
Ah wel, die heeft een ongelooflijk voorjaar gereden. Heb je dan gezien in de bus, de vrouwen?
Nee, ik was naar huis aan het rijden met een auto. Ah, ik heb de finale van de vrouwen niet meer gezien.
Nee, maar
ik heb gezien tot net na Mont-Saint-Pével, denk ik. Ik denk dat Prevot een eerste keer doortrok of zo. Dan ben ik vertrokken, dus
ja.
Ik kan niet echt veel kunnen meepraten.
Nee,
over
goed.
Het koersverloop.
Hadden ze het anders moeten doen?
Tuurlijk, altijd. Ja, achteraf is het makkelijk praten. Ja. Maar je bent...
Scorebordjournalistiek, Dirk.
Absoluut. Maar je bent 20 kilometer met twee ploegmaats en een andere renster op pad. Ze hebben 1 of 2 keer geprobeerd. Maar ja, als je dat 3, 4 keer doet, dan denk ik wel dat je er af krijgt. Tenzij dat Vos zo zegezeker was dat ze
die
sprint ging maken.
Die leek in controle, vond ik.
Ja.
Die pedaleerden ook zo mooi. Ik dacht, ja, zit er gewoon aan te komen.
Mm-hmm. En de snelste
normaal gezien. En dan komt op die piste, dan zit u recht en dan lopen die benen vol.
Ja, nou, het zal dat zijn. Eigenlijk gewoon bijzonder goed gedaan van Koch, want die...
Dan heb je ook wel heel veel zelfvertrouwen.
Die probeert ook zelf nog wel om ze alle twee te lossen.
Mm-hmm.
En die wint dan uiteindelijk de sprint, dus ja, dat is niet meer als verdiend. En ik heb het er nog eens bijgepakt en ze is 10e in de Ronde van Vlaanderen, 18e in het Dwars door Vlaanderen, 3e in de Strade, 5e in de Omloop, 13e in wat vroeger Gent-Wevelgem was.
En heel vaak in functie van.
Mm-hmm.
Niet voor eigen rekening rijdend, maar nog goede prestaties rijden in functie van een kopman.
Ja.
Ik denk dat jij weet hoe moeilijk dat soms is.
Ja, dat is waar. Ja. Dan, als je dan eens een hoofdvogel kunt afschieten, dan doet dat deugd. Hè. Dat gaat een enorme boost gaan geven voor het zelfvertrouwen.
Ja.
Je zag eigenlijk na Roubaix heel veel concurrenten, of ja, de mannen dat de koers hebben uitgereden, al dan niet, frieten eten. Wat heb jij gegeten?
Frieten.
Ook? Ja.
En hoe lang was dat geleden dat je frieten had?
Na de ronde ook misschien?
Nee. Na de ronde niet. Focus, hè. Nee, het was echt lang geleden. We hebben het er toen ook nog over gehad. Dat bijna een jaar geleden moet geweest
echt?
Zijn. Of acht, 9 maanden. Maar, niet, maar dat is niet, nu niet per se omdat ik dat, omdat het niet mocht. Of dat ik het niet, maar ja, gewoon ja, toevallig niet. Weten niet zoveel.
Maar telt je frieten? Want soms eten misschien ook eens een keer frieten thuis. Of als je ergens een keer gaat eten, tellen dat ook mee?
Nee, dat is waar, inderdaad. Dan is het minder lang geleden. Sowieso op restaurant is een frietje mee, dat klopt. Maar echt frieten van frituur was lang geleden. Ja, klopt.
Mm-hmm.
Was heeft gesmaakt.
Ja, het zal wel. Wat was de bestelling?
Mijn vriendin had de dag ervoor stoofvlees gemaakt, vers stoofvlees. En we zijn eigenlijk gewoon frieten gaan halen.
Goed, hè?
Met stoofvlees, ja, top. Met een goede Westvleet erbij. Ja.
Zalig.
Dat was perfect om een avond af te sluiten. Ja. Ik had gehoopt in betere omstandigheden, maar het was nu om de pijn te verzachten.
Nou, voilà. En die Westvleteren en dan rustig in slaap gezakt.
Ja, inderdaad. Ja.
Dat dus, zal wel.
Het was goed. Het was samen met de familie. Toffe avond.
Maar het verbaast me wel een beetje. Bij UAE doen ze dan zo geen afsluitend feestje van de klassiekers of een afsluitend etentje?
Nou, er komen er
nog. Na de Brabantse.
Ja, het is... Dat is We zijn gewoon van veel te winnen. Hè. En dan is dat een beetje... Dat vond ik heel spijtig dat vorig jaar bij de ronde bijvoorbeeld, dat we niet na de ronde gevierd hebben. Iedereen vertrekt direct naar de volgende koers. En dat wordt niet echt gedaan. En het zit ook niet echt in ons DNA van een klassieke ploeg te zijn. Ik weet bijvoorbeeld, bij mijn vader werkt voor Quickstep en daar kwam de Frietmobiel, denk ik, naar het hotel. En dan sluit ze dat inderdaad zo samen af. Maar dat wordt bij ons niet gedaan.
Jammer, dat is toch bangelijk om te zeggen gewoon. Wij zijn dat gewoon om veel te winnen.
Ja, ik bedoel dat ook niet denigrerend. maar dat is, ja, dat is een van de dingen dat ik vorig jaar was spijtig van. En nu is het al een beetje gewend. Maar ik moet wel zeggen, ik denk, moesten we Roubaix gewonnen hebben met Tadej, dat er wel een feestje zou geweest zijn. Ja, nu waren we tweede, wat ook heel goed is, maar dat is anders.
Mm. Je kunt wel terugkijken zelf en de ploeg ook, uiteraard, op een goed voorjaar. Hè. Ik bedoel, topvoorjaar, denk ik, bevestiging nog eens na vorig jaar. Heb je het gevoel dat je dit jaar een stap gezet hebt? Zelf?
Ja, inderdaad. Ja. Ik voelde deze winter al aan dat mijn basisniveau echt goed was. En, maar dat is altijd een beetje giswerk, want je weet, je komt dan in het seizoen en je weet, iedereen heeft getraind. Dus, maar ik voelde direct de eerste koers zo, dat ik direct mee in de mix zat en dat ik mijn vertrouwen rondreed. En ben eigenlijk proberen met dat vertrouwen naar de omloop te gaan. En dan in de omloop direct derde en dan gebouwd daarop voort. En dan uiteindelijk, ja, mijn niveau was heel goed inderdaad. En dan, als je dan elke koers meedoet voor de prijzen, dan krijg je zelfvertrouwen van de volgende koers gewoon terug opnieuw. En ja, een renner in vorm en een renner met vertrouwen, dat doet heel veel.
Maar het is niet dat je iets hebt veranderd in de winter qua aanpak of zo. Want dat is eigenlijk een kijkersvraag dat wel zo wat terugkwam. Van, heeft hij iets anders gedaan?
Nee, eigenlijk niet. Ik heb eigenlijk dezelfde trainingsmethodes toegepast. Ik denk dat een van de sleutels tot succes geweest is dat ik een vlekkeloze winter heb gehad.
Consistentie.
Echt heel consistent, ja. Vanaf dat ik in november ben beginnen trainen tot nu eigenlijk niet ziek geweest. En altijd mijn trainingen kunnen afwerken, nooit van het plan moeten afwijken. En ik denk dat mijn... Ik ga niet zeggen mijn geluk geweest is, maar dat wel een van de sleutels van succes is. Plus ook, ik vermeld dat er ook altijd bij van, ik heb 2 jaar geleden met die zware blessure gezeten en ik denk dat ik nu echt de vruchten pluk vanaf het moment dat ik geblesseerd ben tot nu hard te werken en consistent te proberen werken, dat ik nu echt die stap heb gezet.
Mm. Dat je het gevoel dat er meer vertrouwen vanuit de ploeg was naar jou toe? Want vorig jaar werd er soms wel eens getwijfeld van, nemen we Florian mee? Ik denk dan af Milan Sanremo bijvoorbeeld, dat je zo toen net naast de ploeg viel.
Dat was op voorhand al gepland, maar Swat, ik voel nu wel inderdaad, ik kreeg een E3-prijs de steun en het vertrouwen van, we gaan hier samen de koers maken. Ook in een omloop van we trekken met u door op de Molenberg. Dus de ploeg wist dat ik sterk was en ik heb al Ook dankzij het uitvallen van Tim natuurlijk wel een iets meer kopmanschap gekregen. Dat is wel waar. En, maar dan moet je dat nog altijd pakken en moet je nog altijd bevestigen natuurlijk. Mm. En dat is het moeilijkste.
Ja. Vorig jaar, ik las in een artikel van vorig jaar, moet ik eigenlijk zeggen, was uw grote doel. Ik wil zeker 1 grote World Tour wedstrijd winnen. Wanneer wacht je het dichtste bij dit jaar?
In die drieën.
Ja, ja, klopt. Ja.
Dus dat hebben wel veel mensen mij herinnerd. Dat klopt.
Sorry, dus, ja. ik wil
nee, nee.
De pijn, ik kan daar, de pijn ik kan niet groter ook, maken.
Ik kan daar ook zonder problemen over babbelen, hoor. Want ja. dat is geen probleem. Dat is geen trauma of zo. maar dat doel blijft nog altijd hetzelfde. Het zal een pak moeilijker worden, want de koers die mij het best liggen zijn eigenlijk gepasseerd op een paar koersen nog in het najaar na. Maar ja, dat blijft wel een groot doel. En ik heb denk ik ook wel nu het gevoel en ook wel bewezen dat ik het wel het niveau voor heb. Maar ik moet het gewoon nog kunnen afmaken. Dan
ga ik de raad van Johan volgen.
Wat blijft?
De raad van Johan Museeuw.
dat ik af en toe moet klappen met iemand anders.
Ja.
Nee, ja.
Portemonnee bovenal. Nee.
Dat kan, je hebt nu niet contact bij UAE.
Ja, maar ik heb geen weet dat dat nog gedaan wordt, het peloton. En ik zou daar zelf ook... Ik was er zelfs echt niet opgekomen ook om dat te doen. Dus gewoon recht toe, recht aan rijden. Ik denk dat het zo wel ook zal lukken.
Je hebt daar ook een beetje schrik voor misschien, omdat stel dat je dat toch ineens die afspraak zou doen, maar ja, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Van, ja,
dat wordt nooit meer gedaan.
Ik heb daar echt geen weet van. Nee. En ik weet ook niet of ik me daar 100% comfortabel bij zou voelen om dat te doen. Dat is niet iets dat al in mij opgekomen is.
Ja.
Hij heeft bijgetekend.
Hè? Dat wou ik zeggen, ja.
Ah ja,
zeg maar.
Ja, hij heeft bijgetekend. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Want ja, ineens goede resultaten. Heb je het dan samen met je management dan gezegd van oké, we gaan wachten? Of hoe...
Dan ga jij naar de mannen en je zegt, hey, Mr. Matar, you pay me money now.
Je moet dat wel... Timing is daar wel heel belangrijk bij. Hè?
Ja, maar wij waren eigenlijk al rond voor D3.
Voor D3.
Amai?
Ja.
Okay.
Maar ik had deze winter al aangegeven en de ploeg ook, dat ze graag met mij doorwouden.
Hey, maar
die gesprekken...
Heb je misschien minder gekregen dan...
Ja, misschien wel, misschien niet. ik ga dat hier niet op tafel gooien, maar... Ik wist eigenlijk al na de omloop dat het in orde was.
Dat geeft misschien ook rust en vertrouwen op dat moment, hè?
Ik ga niet zeggen in paniek, maar ik heb er deze winter wel... Dat was wel zo'n onzekerheid die altijd in mijn gedachten sloopt. Van ja, contract, ja, ik moet hier wel nu bewijzen in de klassiekers. Ik mag hier niet falen. Ik ga niet zeggen dat ik faalangst had, maar ik had daar soms wel zo'n klein stressje voor van oké, het is contract, ja, want ik heb nu niet heel veel in die situatie gezeten. Ik had dan vrij snel aangeven aan de ploeg van dat ik heel graag wou blijven, zij ook. En dan zijn we er na de omloop eigenlijk vrij snel uitgekomen.
Want het belangrijkste is eigenlijk niet echt de hoogte van het bedrag. Allee, maar misschien wel echt gewoon die 3 jaren.
Ja, ja.
27, 28, ja. 29.
Ja, voilà, inderdaad. Ik wou heel graag 3 jaar omdat ik mij heel goed voel bij de ploeg en dat ik echt graag voor de lange termijn er wil blijven. Omdat ik denk dat ik misschien qua niveau nog wel, misschien, ik ga niet zeggen een grote stap, maar misschien nog wel een paar percentjes te winnen heb. En ik denk dat de ploeg daar de ideale omgeving voor is om dat uit te zoeken. En plus wat dat ook een van de grootste redenen is, en dat is misschien cliché om te zeggen, maar ik voel me daar heel goed op mijn plek en ik amuseer me echt enorm. En dat is voor mij nou het belangrijkste in de koers. Ik ga altijd heel graag naar de koers en ik voel mij thuis. En ik voel dat ik vooral mijn eigen kan zijn daar. En als dat goed zit voor mij, dan kan je niet zeggen dat geld er niet toe doet. Zeker niet, maar dat is een heel belangrijke factor voor mij.
Wat ik ook wel mij afvroeg was, dus je zit bij de team, management van Dries Smits. Wie zit daar nog bij? Stuiven, Willis, Gilbert eigenlijk ook nog altijd wel. Ja, die wonen allemaal in Monaco. Je hebt bijgetekend. Monaco is calling.
Ja.
Ik zal eens even naar je verdien kijken.
Maar ik ben aan het bouwen nu. Ik ben aan het bouwen in Locristi. Dus ik blijf sowieso hier.
Ja, en is het die... de gemeenteraad?
Ja, klopt.
Ah ja,
ah, ja dat gaat
hij niet. Ik kan niet weg, hè.
Ja, oké, uiteindelijk. Alles kan, maar... Zou ik geen gemeenteraadslid meer kunnen zijn, uiteraard. Maar ik woon te graag in België.
Dus, maar los van het gegeven Monaco, het is daar ook gewoon goed voor te trainen. Hè? En goede
groepjes. Klopt. Ik heb daar een week in Sanremo gezeten voor Milan-Sanremo. En dan ook een paar keer die kanten van Monaco getraind. Dat is er echt top. Ja, dat is er gewoon top om te trainen. Maar ik trek hier ook mijn plan aan. Ik spreek voor mezelf. Ik ben tegenwoordig zoveel op stage, zoveel weg. Er is 2 keer per jaar een hoogtestage. Er is een stage met de ploeg.
Ja.
Maar Pogacar heeft sowieso wel al tegen u gezegd van kom to Monaco.
Ja, nog niet zo concreet, maar we hebben het er wel eens, natuurlijk al eens over gehad van of dat ik dat al eens overwogen heb.
Mm-hmm.
Ik heb daar al eens over nagedacht, maar ik kom altijd snel tot de conclusie dat ik gewoon graag thuis ben. Ik kom graag thuis, dicht bij mijn vrienden, mijn familie. Gewoon. Ja.
Maar ik had ook nog een vraag, want je zei van voor 3 jaar bijgetekend. Maar heeft de ploeg dan ook uitgesproken wat ze met jou van plan zijn? Want jij kunt wel zeggen van ik zou graag dat en ik wil graag bijtekenen, maar hadden zij ook een plan?
Ja, sowieso voor de komende jaren een sleutelrol in de klassiekers. En dan de rest van het jaar in een grote ronde proberen de super domestiek te zijn en zo goed mogelijk te helpen. En dan het leuke is bij de ploeg, denk ik moet wel zeggen dat Machin dat heel goed doet. Die creëert altijd een heel uitgebalanceerd programma met genoeg kansen voor jezelf. Dus ik weet bijvoorbeeld in de klassiekers, die koersen mag ik mijn eigen kans gaan. Dan ga ik vorig jaar bijvoorbeeld in de Ronde van Polen, dat weet ik. Ik ga voor die kopman knechten. Maar dan in het najaar, als ik de Super 8 moet rijden of andere koersen, mag ik terug voor mezelf gaan. Die Italiaanse najaarskoersen. Dit jaar heb ik de vrijheid gekregen van de ploeg om naar 2K Gravel te gaan in Australië. Waardoor dat is knal in de week van Lombardije, al die Italiaanse koersen. Dus ze weten dat ze mij gaan missen daar. Maar ik heb wel de vrijheid gekregen om te gaan.
Je gaat je trui verdedigen.
Ja, dat wel.
Ja.
Voilà, je hebt je primeur.
Ja, de mensen weten dat niet, maar vlak voordat we eigenlijk aan de uitzending begonnen, was ik al aan het vissen achter een primeur. En bij deze dus het 2K Gravel, maar er was er nog een, hè? Nee?
Ja, normaal de Mardi Gras 10 mei ga ik ook rijden.
Oké, supercool. Dus de gravel bikers die zeg ik wat denigrerend, maar ik bedoel, de gravel scene ziet u terug.
Ja.
Toch belangrijk dat je die wereldkampioenen trui...
Dat hem die kan showen, hè?
Sowieso.
Ja, want dat was ook een belangrijke, denk ik.
Heel belangrijk, ja. En een trui.
Ja, dus, dat
zal wel graag mee rond.
Marley Graff, die gravel, dat Tim Willis vorig jaar won. Ja.
Heel mooi parcours.
Toen al gestuurd naar u van...
Ik weet niet wat hij dit jaar gaat meerijden. Ik vermoed van niet, want hij komt terug uit blessure, dus ik denk dat hij zal koersen.
Ja. Ik denk... dat ik heb een paar van de startpodia gedaan. Ik heb je daar altijd zien voorbij komen. Dat was altijd heel plezant. En ik moet zeggen, je hebt... Uiteraard is er Wout van Aert. Maar ik denk echt dat het enthousiasme, als jij op het podium kwam, dat echt wel te vergelijken valt. Want de mensen zien je op een of andere manier echt heel graag. Heb jij dat gevoel ook?
Ja, ik heb... Ik was ook positief verrast van het enthousiasme bij de vele wielerfans. Dat is heel tof om te zien. Ja. Uiteraard komt dat samen met de resultaten dat je rijdt. Maar ik probeer altijd mezelf te blijven. Het is heel tof om te zien dat de mensen dat blijkbaar appreciëren. Dat is altijd tof als je veel aanmoedigingen krijgt, uiteraard. Ja.
Ja. Je kunt toch iemand alleen maar tof vinden als hij hier komt zitten en een t-shirt draagt met de woorden Spritz the day away.
Ja. Maar ik kom van Citytrip, jongens.
In het goede weer in Brussel.
Voilà.
Waterbouw Bosvoorde.
Ja, inderdaad.
ik had nog één vraagje misschien over Taddei. Je bent de superknecht, toch? Meesterknecht van hem, denk ik. Je zit er het vaakste bij, helemaal op het einde. Hoe is jullie relatie onderling? Want die lijkt ook wel goed te zijn.
Ja, we komen goed overeen. Dat is een toffe gast. En we zijn ook we zijn leeftijdsgenoten. Hij is een jaar ouder dan mij. We rijden nu ook veel dezelfde koersen samen. Dus we hebben een goede band. Klopt.
Stel dat je morgen zou trouwen, dan is hem op je trouwfeest.
Die kans is er wel, ja. Als hij wil komen.
Oké. Goed, prima.
Is dat een rare vraag?
Ja, ik weet het niet. Ja, nee. Dat is nu toch logisch?
Is dat?
Allee, wacht, ik ga daar nu even op terugkomen. Het is nu toch logisch dat in een ploegmaat dat hij naar uw trouwfeest komt?
Ah.
Toch? Niet?
Ik zou meerdere ploegmaten uitnodigen.
Ah ja, ik ook.
Ik heb niemand van mijn werk uitgenodigd op mijn trouw.
Jij hebt ons uitgenodigd op je trouw.
Ja, voilà. Ja. Dat is toch goed?
Ja. Oké. Ja. Maar ja,
jullie zijn niet mijn echt werk.
Nee, oké, dat is waar. Ja, ik weet niet, ik zou... Ja, goed. Maar oké, we weten dus dat je kan gaan. Ik wou nog één ding vragen over een full circle moment dat ik dit jaar met u gehad heb. Want de vorige keer dat je hier waart... Ja, ik heb het niet gevraagd om mee te pakken. Maar vorige keer dat je hier waart, heb ik je gevraagd wat moet ik je geven op het startpodium van In Flanders Fields, et cetera. En jij zei toen een obus.
Ja, klopt.
Klopt, hè? En dan heb ik die willen geven in Ieper. Ja. Wat was er in Ieper gebeurd? Ja, niks speciaal.
De stad was al afgebrand, zeker niet? Of was
ja, nee, ja. Wel, dus dat, nee, Ieper is dus een vredestad. Dus ik mocht hem niet geven.
Oké, sorry.
Nee, is niks. Nee, slechte vraag van mij.
Wat was weer,
ik mocht hem niet geven.
Door de man te rollen. De reden van een obusius.
Ja, dus jij wou een obus.
In Flanders Fields, Eerste Wereldoorlog. Ik heb een passie voor geschiedenis. En dan had ik als ja, als running gag of als joke gezegd in een bus. En,
joke?
Ja, ja, een vraag? Half echt, half serieus. Omdat ja, ik vond dat echt een toffe souvenir. maar inderdaad.
Ik mocht het maar niet afgeven. En nu zagen we elkaar terug in Middelkerken. En wat heb ik u gegeven op het podium?
Ik was aangenaam verrast. Voilà. Super tof.
Ja, dan is het
maar achteraf dacht ik van... Zo in oorlog, we zitten in oorlogstijd met Iran. Ik moest nog even verklaren dat ik wel een pacifist ben. Dat dat er niks mee te maken heeft
dat ik
voor oorlog ben.
Dat vond ik mooi dat je dat gekaderd hebt. Ja. We zijn allemaal voor liefde en tegen oorlog.
Ja, inderdaad.
Waar staat dan op bus?
In mijn vitrinekast. Dus, naast mijn kassei van Roubaix.
Is echt?
Ja, maar ik heb nog niet zoveel trofeeën, dus past er nog wel bij.
Zalig. Oké, okay, dat is goed om te weten.
Ik vind dat heel tof aan, denk ik. Ik ga die zeker niet weg doen.
Zalig. Ik had laten weten aan Den Hakke van de productie van Founders Classics. Die is daarvoor het land rond gereden.
Ah, super.
En die heeft die een jaar bijgehouden.
Is dat
bij hem thuis?
En wat was zijn naam?
Hans.
Bedankt, Hans.
Voilà, dat gaat hem heel fijn vinden. Goed. Er is een quiz.
Er is inderdaad een quiz. Ik heb daar juist eigenlijk gezegd dat het geen moeilijke quiz ging zijn. En ik vind het eigenlijk geen moeilijke quiz. Jullie weten natuurlijk welke koers dat eraan komt.
De Brabantse Pijl.
Ja, ik heb hier de Amstel staan.
En die komt er ook aan.
Die komt er ook aan, inderdaad. Daar hebben we natuurlijk al keiwel België op dat podium gestaan.
Mm-hmm.
Maar ik ga samen met jullie op zoek naar... Dus wacht, hè. We gaan gewoon van een bepaald jaartal naar de recentste. Naar de laatste zes Belgen die op het podium stonden van de Amstel. Dus nu, we zijn in 2001. En we zijn samen op zoek naar een Belg die ooit een toerrit won. Belgisch kampioen is geweest. Voor Lotto heeft gereden, Quickstep. En een bijna was een dakwerker.
Serge Baguet,
inderdaad. Ook wel gekend van het Serge Baguet Cycling Center. En hij heeft ons verlaten in 2017.
Bekend van het brood, hè?
Van het brood.
Van de baguette.
En ook van Dirk van Weiss, nog gekend in die toerrit. Met Massimiliano Lelli, was hij hem?
Had Lelli gewonnen, ik had hem duwt geslagen.
Ik deed hem duwt, ja, voilà. En dan, dat was dus in 2001. En dan, ja, heel veel jaren, ja, ik zal maar zeggen, Belgische droogte. Want dat waren de jaren van Di Luca, Rebellin, Bogert, Schlek, Valverde, Ivanov. Allemaal van die mooie namen. En dan, ja, de volgende Belg, die dan meerdere keren op het podium heeft gestaan, die won zelfs in 2010 en 2011. Echt een legend en ook wel Monsieur Kouberg genoemd.
Philippe
Gilbert, inderdaad. Een jaar later, in 2012, toen won Ene Gasparotto. En werd een jonge Peter Sagan derde. En we zijn nu op zoek naar een Belg die nu de stiefvader is van Sente Sentience.
Ik zit al klaar, maar ik geef de ander nog een kans.
Ja, ik weet het.
Ja, ik ga ernaast zitten. Ik ging Bjorn Leukemans zijn.
Nee, Bjorn. Ja,
ik weet het.
Jelle van Endert.
En Dirk is de grote fan van Jelle van Endert. Want elke keer zegt hij tegen ons, mannen, we moeten Jelle eens vragen.
Dus waar? Jelle, absoluut. Jelle, als je luistert, laat iets weten.
We gaan dat misschien wel eens doen. En trouwens, Jelle van Endert, die werd in 2014, dus 2 jaar later, werd hij nog eens een keer tweede. Waar waren we? 2021, dus na het COVID-jaar. Won deze Belg in een heel spannende sprint voor Pidcock.
Wie gaat het zeggen?
En Schachman werd derde.
Wout van Aert.
Mannen gaan het meedoen, hè.
ja, sorry.
Ja, ik weet niet, ja.
Nee, ik wist het, hè.
Maar. Ah, oké. Okay. En deze was ik eigenlijk een beetje vergeten. In 22 en in 24 werd deze Belg derde.
Tiche,
inderdaad, zit nu thuis met een hernia.
Ja.
Hoe is het met Tiche?
Ah, jij weet het.
Goed.
Ja.
Ja. Al meer dan 2 uur op de weg fietsen nu. Ik heb hem vorige week gezien. Hij zag er goed uit. Dus hij wel on track zit voor de moment. Maar het zal nog even duren voordat we hem zullen zien.
Tour?
Ja, dat zijn doel is, maar ik wil me er niet, niet over uitspreken, want... Kan tussen nu en vorige week kan er al veel veranderd zijn. Hè. Dus, maar ik denk dat dat wel zijn doel is om de Tour nog te halen.
Ik wou daar juist ook nog aan u vragen. Zit jij in de voorselectie van de Tour?
Voor de moment niet. Maar wie weet, kan veranderen. We zitten met veel geblesseerden, dus we zullen zien.
Oké. Ik heb er nog één. Ja, in 2025 werd er een Belg derde en dat is misschien de winnaar van de komende zondag.
Remco,
voilà. Was niet moeilijk, hè, jongens?
Nee,
zie je wel?
Ja,
als het makkelijk is, dan kunnen jullie het.
Ja. Nee.
En trouwens, nog over de quiz van vorige week had ik er expres twee vergeten.
Mm-hmm.
Dus we waren op zoek naar lotto-renners die of op het podium van de Ronde of Roubaix ooit zijn beland. Mm-hmm. Mag ik maar zeggen. En Museeuw ooit zelfs nog op het podium van de Ronde was het, denk ik, voor lotto. Dus echt nog in het begin van de jaren 90. En Lijf Hosten hadden we ook even...
Vergeten.
Ja,
Lijf Hosten vergeten, hoe durfde.
Ja, eigenlijk wel. Hè. Een van hun betere.
Ja, maar dat was om de mensen te testen. Hè.
En heel veel mensen hebben gestuurd.
Reactie.
Ik weet nog dat ik de aflevering stond een uur online en mensen hadden via Instagram naar mij aan het sturen. Ik zei Hosten vergeten.
Dus, maar dat was expres.
Ja, misschien ben ik er nu ook ene vergeten.
Ja, spannend.
Dat zou goed kunnen.
Oké, goed. Laat weten in de comments. Ik heb nog wel luisteraarsvragen voor u, Florian.
Oké.
Wie was je idool? Dat vraagt Lorenz Notelters. Sorry. Wie was uw idool voor de koers, in de koers dan, denk ik? Of een politieker, dat kan ook. Ja.
Nee, mijn idool was vroeger altijd... Ik kom uit de cross, hè, en dat was altijd Niels Albert. Dat was mijn eerste echte idool. Daar keek ik echt altijd naar op. Als klein manneke op de cross gestaan met muts als hij wereldkampioen was in hoge rijden.
Ja. Was dan ook Nijs versus Albert? Roepen naar de andere fans. Bier gooien.
Ja, ik was 10, 11 jaar. Dus, dan beleefde dat nog niet zo.
Maar
zijn dan gewoon me. Onder de indruk van heel die cross. Als mijn beleving was er toen... 100 keer meer volk dan dat er nu is. Maar ik weet niet of dat effectief zo was. Maar dat heeft een grote indruk nagelaten op mij.
Ik denk dat eigenlijk wel. Cross was echt wel groter, toch? Ofwel is dat in mijn herinnering ook anders. Omdat ik toen veel zatter was toen ik naar de cross ging.
Ja, maar ik herinner me bijvoorbeeld dat ik naar het WK in Kokzijde ging. Waar dat hij ook won.
Mm-hmm.
En dan moesten wij al... We waren daar heel het weekend met de Mobiloom. En wij moesten toen al om 8:00 ochtends... We stonden op de herijgersduin daar gaan staan. En 's middags had de brandweer... Er mocht geen volk meer bij, omdat... Dat was zoveel volk, want wij stonden op de eerste rij. En elke keer als de renners kwamen, werd er zo hard geduwd dat je bijna geen adem kreeg, omdat je over die nadar ging. En dat was echt gekke werk.
Maar dat was tot zodat ik het ooit geweten heb. Dat was daar in Kokzijde. Ik was daar ook. Dat was inderdaad 's middags al terrein afgesloten. Niemand kon er nog bij. Ja. Dat was echt wel vlot.
Dirk stond daar.
Ik moest werken.
Ja, dat wilde ik zeggen. Hè, Dirk, dat kun je toch altijd drinken. Oké, goed. Arne van Steenkisten vraagt. Welke historische figuur zou je ooit eens willen geweest zijn? En dan heeft hij achtergeschreven, de zaakjes, referentie naar uw geschiedenisachtergrond. En gewoon dat we het weten. Het is waar, hè, historicus.
Ja. Ja, dat is waar.
Ook historicus.
Ja, drie, hè.
Ja.
On the spot. Iemand die heel bepalend is geweest. Een Winston Churchill of zo.
Ook goed, Winston Churchill, die dronk 2 flessen sterke drank op een dag. En die smoorde heel de tijd sigaren.
Sigaren, ja.
Ja, de sigaren wist ik van de...
Ja.
Van de whisky, dat wist ik.
Ah ja, het zal zoiets geweest zijn, toch?
Hij poetste er zijn tanden mee, dus.
Ja, voilà.
Heeft heel heldere beslissingen genomen.
Ja, dat is wel waar. En is ook 92 jaar geworden.
Ja,
dus misschien wist hij wel...
Maar dat komt er gewoon bij u zo uit.
Churchill, dat komt er zo uit. Hop, valasse. En stop de tijd.
Dat hij 92 jaar...
Stop de tijd, 92 jaar. Ja. Ik zal u zeggen hoe ik dat weet. We zijn verre nog in de podcast, dat ik dat kan zeggen. Ik heb dat nog eergisteren gehoord in een andere podcast, namelijk Vic en Gert.
Echt?
De bekende...
Dan zal ik mijn bronnen toch eens dubbelchecken. Ja. Ah.
De bekende geschiedenispodcast Vic en Gert, waar het dus hadden over Winston Churchill. Voilà, goed.
Oei, veel peer reviews.
En dan... Het is misschien een beetje een vraag waar je totaal geen antwoord op weet. Maar Simon Geens, 13, die vraagt... Hoe lang denk je dat hij dit niveau nog kan aanhouden? En misschien is een follow-up vraag. Kan het nog beter? Want jij zit er dichtbij.
Oh, dat weet ik echt niet. Ik denk dat hij nog wel zeker een paar jaar dit niveau kan aanhouden, als ik eerlijk ben. Maar of dat nog beter kan...
Ik zal het anders vragen.
Weet ik niet.
Hangt het van zijn goesting af?
Ja, maar ik heb een indruk dat veel mensen denken dat hij soms tegen zijn goesting koerst, dat vuur er een beetje uit is, maar ik heb totaal niet aan gedacht. Mm-hmm. Het is altijd degene die, als wij gaan verkennen, wil hij graag altijd nog misschien een half uurtje bijdoen, of wil hij nog met de fiets naar het hotel en de dag voor de koers zo, vindt hij het geen probleem om nog eens een half uurtje extra los te fietsen. Die fietst gewoon heel graag en... Ook bij hem thuis in Monaco. Ik denk dat is een van de hardstwerkende personen dat ik al in mijn leven ben tegengekomen. Dus ik denk, het vuur is daar zeker nog niet uit, verre van. Misschien een beetje een foute gedachte geweest is, omdat veel mensen hem in de Tour heel vermoeid en een beetje depressief overkwam. Maar dat een volledig verkeerd beeld is dat de mensen daardoor van hem gekregen hebben.
Als je die gedrevenheid ziet, als je alle klassiekers op een jaar wilt winnen en een Tour de France en een grote ronde.
Ja.
Want jij was bij hem, bij Milan Sanremo. Hoe zot hard heeft hem die voorbereid en hoe gedreven was hij daar?
Ja, tot op de puntjes. Hè, ja. Ik weet niet hoeveel keer dat hij de Poggio en de Cipressa gedaan heeft, maar... Dat was zo'n groot doel. Hij is daar zoveel gaan verkennen. Zoveel die afdalingen gedaan achter de scooter. Ik ken elke bocht van buiten. Hij wist perfect. Hij wist vanaf de eerste capo wist hij al de klimtijden en alle tijden die we... Elke tijd van elke klim wist hij gewoon van buiten van hoe lang dat we erover gingen doen. Dus dat was tot in de details voorbereid. Ook zijn trainingen ernaar aangepast. Dus ja.
Want hoe heet die local nu weer? Die Italiaan?
Die ene Italiaan
die ex-renner waar dat hem mee de afdaling heeft verkend.
Ja. Ik heb ook
moet even een seconde denken.
Dat is echt schaamtelijk, want ik heb er ook
kan duizend keer gereden. Zeggen
die reed met jullie met zijn motto.
Bonifacio.
Ja. Nicola.
Ik ken namen soms.
Nicola.
Bonifacio.
Nicola Bonifacio.
Nicola.
Ja.
Dus hij was hier tegengekomen en
ja, een paar jaar geleden en dan zijn die beginnen praten, voorgesteld om. Nee, die had een motto en voorgesteld van als je wilt, is mototrainingen doen. Ook nu na Sanremo gaat hij soms er nog mee achter de mototrainingen in de Valleien daar.
Maar nu Sanremo heeft afgevinkt, nu weet ik wat hij te doen staat volgend jaar voor Roubaix zeker. Want dat is de enige die hem nog mankeert.
Ja, inderdaad. Ja. Ja, ik weet niet of hij volgend jaar al direct gaat terugkomen. Dan heeft hij nog tijd voor me te beslissen, maar... ondertussen vliegt er een gigantisch beest.
Vliegt een gigantische... Hoornaar.
Ja.
Amai.
Hij is weg.
Ja. Oké. Okay.
Ja. We zullen zien, ja. Maar het is nog niet afgevinkt, inderdaad. En ik ben er 100% zeker van dat hij nog gaat terugkomen.
En dat hij nog gaat pakken ook.
Ja. Maar ik denk niet dat... ik denk dat de mensen hem wel graag zien terugkomen naar Roubaix. Ja, dat de mensen ook wel appreciëren aan een toerwinnaar die koers zo graag wil winnen. En om dan later op het jaar weer voor de Tour mee te strijden. Ik vind dat vet dat hij dat doet, want bij... Er zijn andere generaties geweest die dat totaal niet deden, wat er geen sprake van was om die koersen te rijden.
Ja, Armstrong, die kwam af voor een Tour.
Ja. Chris Froome en zo.
Ja, ja. Oké, goed. Jappeke, 1, 2, 3. Die vroeg nog, hoeveel verdien je nu bij UAE?
Dat jij erin
geen commentaar.
Maar, mogen we één bedrag zeggen en jij zegt hoger of lager?
Ja, nee. Nee, ik wil daar niet aan beginnen.
Oké. De wielermanager dan. Er is nog altijd een mini-competitie. Die heet Vastplat Podcast. Daar zitten iets van een 604 mensen in. Speelt jij zelf ook?
Nee.
Jawel, maar dan geef ik u graag mee dat Noah van Rijsselbergen dat die liet weten. Die had geen vraag voor u.
Mm-hmm.
Maar die zijn wel bedankt om al jaren de rots in de branding in mijn wielermanager te zijn.
Yes.
Want blijkbaar zorg jij voor veel punten.
Top.
Ja. En krijg je ook niet veel berichten van spelers van, over het programma?
Nu, vanaf dat de klassiekers beginnen, veel minder. Maar in de maand, eigenlijk vanaf dat...
begin februari?
Vanaf dat er aangekondigd wordt, vanaf dat het spel online staat, is het echt vol een bak.
Wat ga je rijden?
Ja, en ook wie is uw witte merel voor dit voorjaar?
Ja.
En moet ik u opstellen dit jaar? Het gaat zelfs zover, echt voor de koersen Zo, mensen die roepen, Vermeers, vandaag wat punten pakken voor mij.
Ja.
Dus zo.
Maar goed, je hebt geluisterd deze jaar.
Ja, ik doe altijd mijn best. Hè. Ja.
Of dat je vragen ingestuurd krijgt over ploegmaats. Van ja, Morgado gaat hier rijden.
Ja, vaak. Ja, van weet jij of dat Jan Christen de Ardennen Klassiekers gaat doen of niet? Ja. Zo van die toestanden.
Ah, wel. Maar dus, dat is misschien wel goed. Hè? De Ardennen Klassiekers komen er nu aan. Dus iedereen met vragen. @Florian Vermeers op Instagram. En hij antwoordt graag.
Zeker niet doen.
Jan Christen die gaat wel de Waalse Klassiekers doen.
Hij heeft zijn sleutel bij.
Ah ja, juist.
Ja, dat is moeilijk om dan te rijden.
Deze gaan we kiepen.
Ja. Dat is moeilijk om dan te rijden. Ik geef even mee hoe het staat in onze mini-competitie. Ik wil...
Slecht.
Op één staat kleine Pippi. Luke Rowe staat aan. En Frank Gal, die staat daarna. Dus dat is de top 3. En ik sta op plaats 493 van de 604. Maar dus in het algemeen klassement sta ik wel rond de 30.000 van de 90.000. Dus dat is...
Ja, ik ook zoiets.
Dus dat is eigenlijk wel onder de mensen. Maar dus gewoon, ja, die mensen hebben meer tijd dan wij.
Al die anderen zijn wel al gestopt, hè. Dus op zich zijn ze misschien niet zo goed bezig.
Ja, kijk. We gaan genieten van de koers.
Ja.
Is het goed? We blikken nog heel even vooruit naar de Brabantse. Ik zal gewoon zeggen tegen wie dat je moet opnemen.
Ja, dat is goed. Want... Ik heb mijn voorbereid werk toch niet gedaan, dus dat helpt.
Dus je moet er alleen maar Romain Grégoire, Mauro Schmidt, Thibaut Del Grosso, Clément Venturini, en dan ja, Tim Wellens staat er ook nog bij, maar...
Ja, Tim gaat rijden.
Dat is zijn eerste koers?
Ja.
Hoe is het met hem?
Goed, denk ik, ja. Ja. Ik denk dat hij wel goed zal zijn, Tim kennende.
Ja, Tim was top toen hij viel, hè?
Ja. Was een zware val... Dat is in Kuurne. Dat
is van 1 maart geleden, dus ja. 6 weken geleden.
Ja. Ze zijn wel voorzichtig altijd om terug in competitie te komen. Eerst 100% genezen.
Mm-hmm.
Denk nu voor de Waalse Klassiekers gaat die wel dik in orde zijn.
Oké, goed. Dat is toch nog een tip.
Ja, eigenlijk wel.
Voor de mensen die dan... Dus stuur niet.
Ja.
Stuur niet op Instagram. Luister gewoon.
Ik heb mij een tip gegeven.
Voilà. De Witte Merel. Ja. Stem wel eens. En dan Milan Menten en Andreas Leknessund. Ja, ik wil nu niet zeggen kat in het bakkie, maar ik zie hier wel mogelijkheden.
Ja, daarom dat ik hem ook heel graag wil doen. Denk, als ik nog de goede benen vind, dan moet dat binnen mijn mogelijkheden liggen, denk ik. Ja.
Okay.
Vorig jaar was Remco en Wout die aan de start stonden, dat was een pak moeilijker. Maar dit jaar liggen er misschien wel kansen, want er is denk ik niet een uitgesproken favoriet.
Nee. Oké, goed. Kijk er naar uit. En dan zal ik nog even zeggen wie hier aan de Amstel start, jongens. Dat is wel de heer Remco Evenepoel, Tom Pidcock. En dan Scaroni, McNulty. Vauclin zie ik hier staan, Ciccone, Romain Grégoire, Ben Healy, ook Mauro Schmidt en Matteo Jorgensen. Staat eraan. Dat is wel een heftig, pittig deelnemersveld.
Ja. Maar wel geen Pidcock, geen Pogacar, geen...
Ja, Pidcock.
Pidcock wel? Mm-hmm. Ah ja, oké. Ik las deze ochtend iets anders.
Ah ja, dit heb ik echt daar straks op Pro-Cycling-stats gevonden. Ja. Voilà. Ja, en Dirk, uw moment komt eraan, hè?
Hoe dat?
Dit is het. De kasseiklassiekers, de klimklassiekers zijn toch voor Dirk?
Nog 2 weken. Dan kan ik terug naar Luik-Bastenaken-Luik kijken.
Ja. Goed.
Niet dat ik niet graag naar de klassiekers kijk.
Ik ga naar de Brabantse pijl kijken. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik zal er zijn. Graag Florian zien winnen.
Ik ga er zijn aan de finish. Dus,
na 3 uur zijn ze binnen.
Ja, voilà. Goed, jongens. Ik moest nog een giveaway weggeven. Maar dat gaan we zeker laten weten. Er is een giveaway gewonnen, namelijk het truitje van de Lotto. Van Toon Aerts en Jeno Bergmoes. Daar heeft iemand gewonnen. En ik ga zeker laten weten wie, want het staat niet op mijn blad. Dus ik had het nog niet laten weten, maar we gaan het u persoonlijk laten weten. En dan is het tijd om afscheid te nemen van jullie. Is dat oké?
Dat is oké.
Jappe, je bent er volgende week terug.
Ja, en we mogen eigenlijk niet teasen wie dat er volgende week komt. Want
wacht, volgende week of over 2 weken?
Nee, volgende week.
Volgende week.
Want bijvoorbeeld vorige week hadden we ook iemand geteased.
Klopt.
En die is niet kunnen komen.
Ja.
Omdat hij morgen moet koersen, uiteindelijk.
Dat
is ineens opgeroepen.
Dat klopt.
Maar de gast die komt, die koerst al 30 jaar niet meer.
Voilà.
Dus die gast wil zeker komen.
Een tip.
Dat is een goede tip, hè. En het is ook wel een legend, hè.
Absoluut legend.
Ja.
Heeft onder andere gewonnen.
Alles wat er te winnen valt in de sprint.
alles wat er te doen valt in de sprint.
Gele trui gewonnen?
Niet gewonnen.
Groene trui gewonnen.
Groene trui gewonnen. Ronde van Vlaanderen. Parijs-Roubaix.
Mag ik nu ook doen?
Gent-Wevelgem.
Ja.
Maar... En die plankaart?
Ten andere.
Jo.
Edward. Nee, oké, okay, goed. Ja, tot volgende week.
Ja.
Dirk, tot volgende week. Florian, bedankt voor de gok. geniet nog van... Ja, nee, nu is terug aan het werken.
Ja, ja, nog even focus en dan een kleine... Een mini-rustperiode.
Ja,
en dan... alles op Marley Graf.
Ja, maar ik... Ja, ik start daar vooral voor het plezier. Ik weet als... In de wereldkampioenentrij. Ik wil zeker de druk niet ontwijken, maar dus, ik ga daar niet naartoe om met mes tussen de tanden, zal ik zo zeggen.
Okay, voor de fun. Maar ja. Er staat nog een andere mooie koers op je programma, had ik ook gezien. En dat leunt er ook een beetje bij aan. Trobro Leon.
Ja, maar die heb ik van mijn programma gehaald, jammer genoeg.
Sorry. Ah, oké. Okay. Ah. Dat is ook een...
Ja.
Dat is ook een primeur eigenlijk.
Ik vind dat een heel schone koers, maar ik voel... om eerlijk te zeggen, ik voel me een beetje vermoeid na het voorjaar en ben besloten om terug rustig op te bouwen, want het is al heftig geweest.
Dat wel.
De recuperatietijd is al ietsje langer dan in het begin van het seizoen.
Ja.
Die whoop, die kleurt soms donkerrood 's ochtends misschien.
Ja, dag na Roubaix 6%. Kan
voilà. Dus dat is een lege body battery.
In tijden nog niet zo laag geweest.
Ja, dan moeten we daar een fritje naast steken.
Voilà.
Right, goed. Dankjewel dat je hier waart, Florian. Heel veel succes met die Brabantse pijl.
Dankjewel. Bedankt om mij mee uit te nodigen.
Nee, heel erg bedankt om hier te zijn. En iedereen bedankt om te luisteren en te kijken. Wij waren Valsplat, de podcast van Friends of Sports en Unibet Experts. Ik was Max. Tot volgende week.